Heerlijk, hè, die meiden zo zingen. Zullen we dan met z'n allen ook nog een lied zingen? Nu zij het welkomen, voordat ik het stokje verder overneem, heb ik even tijd om alles klaar te leggen. Nu zij het welkomen. Zie ik allemaal kinderen zitten hier in de gemeente. En ik had eigenlijk verwacht, ik denk die kinderen gaan een mooi film kijken. Dus, maar goed, dat geeft niet. Maar wie van jullie waren hier op de derde Adventsdag ook? Heel voorzichtig gaan, een paar vingertjes van die kinderen omhoog. In ieder geval degene die het versje opgezegd heeft natuurlijk. Maar weten jullie, nee, jullie weten natuurlijk niet waar onze broeder Kees van der Geer over gesproken heeft, die morgen. Toen waren jullie denk ik wel naar achter. Want onze broeder die heeft toen uit Jona gelezen. Dat is eigenlijk wel vreemd, hè? Uit Jona gaan lezen tijdens het kerstverhaal. Of tenminste in aanloop naar kerst. En dat onze broeder daarmee begon te lezen, toen dacht ik, oké, wat ga ik hier nou uit halen? En ik hoop eigenlijk niet dat hij over hoofdstuk 4 gaat spreken. Want dat had ik eigenlijk ook al, daar was ik mee bezig op dat moment. En in eerste instantie dacht ik zelf ook dat ik bij Jona uitkwam van joh, hoe kom je nou aan Jona tijdens de kerst? Maar ik hoop dat u dat straks duidelijk zal worden. En ik wil u graag eerst voorgaan in gebed, voordat we Gods woord gaan openen. Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat we hier zo op kerstmorgen bij elkaar mogen zijn met zoveel mensen, Heer, die uw woord willen horen, die uw woord mogen horen, Heer, en ik wil u zo danken dat u deze mensen hun harten bewerkt hebt om vanmorgen hier naartoe te komen. Heer, ik wil u zo danken voor wie u bent in onze levens, Heer. We mogen u danken dat u in ons midden bent naar uw belofte. Heer, en ik wil ook vragen voor open harten, Heer. Dat u de harten wilt openen van de mensen. Dat ook het woord wat ik hier door uw geest mag brengen vanmorgen, Heer. Dat het ook ingang zal vinden in de harten. En wilt u ook de harten maar openstellen daarvoor. Heer, ik wil u ook zo ook bidden voor de mensen die er vanmorgen niet mogen bij zijn, Heer. Niet kunnen bij zijn. We denken aan onze zieken, aan Klaske en aan onze broeder Wessel. En Heer, aan al die andere mensen die door omstandigheden hier vanmorgen niet kunnen zijn. Misschien wel zouden willen, maar er niet bij kunnen zijn. Heer, wilt u bij hun zijn? Wilt u ons tot zegen zijn? En Heer, we hun mogen ook weten dat wij hun in gebed aan u opdragen. Heer, ik wil u zo vragen of u mij maar wilt leiden vanmorgen. En dan mogen we uitzien naar wat u gaat doen. En komt u dan maar tot uw machtig en heerlijk doel hier vanmorgen in de gemeente. Uit genade. Amen. Dus zoals net gezegd, wil ik eigenlijk beginnen te lezen in Jona 4. Je zou natuurlijk verwachten dat je het kerstevangelie zou gaan lezen. En in Jona 4, daar koppelt hij eigenlijk een beetje terug naar Jona 3. Maar Jona 4 bovenaan begint hij dan. Maar dit mishaagde Jona ten zeerste en hij werd toornig. Weet jullie wat toornig betekent? Boos. Hè? Hij werd boos. En hij bad tot de Heere en zeide: ach Heere, heb ik niet gezegd toen ik nog in mijn land was. En daarom heb ik willen voorkomen door naar Tarsus te vluchten. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig, groot van goede tieren en berouwhebbend over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij. Want het is mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zeide: zijt gij terecht vertorend, en dat betekent dus weer boos. Jona nu was buiten de stad gegaan en had ten oosten van de stad en zich ten oosten van de stad neergezet. Hij had daar voor zichzelf een hut gebouwd en was daaronder gaan zitten in de schaduw, totdat hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere God beschikte een wonderboom boven, die boven Jona opschoot om schaduw boven zijn hoofd te zijn, ten einde hem van de mismoedigheid af te brengen. En Jona verheugde zich zeer over de wonderboom. Maar de volgende dag, bij het aanbreken van de morgenstond, beschikte de God een worm, die de wonderboom stak, zodat deze verdorde. En het geschiedde, zodra de zon opging, dat God een gloeiende oostenwind beschikte en de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij neerzonk en wenste dat hij zou sterven mocht, zeggende: het is mij beter te sterven dan te leven. Maar God vroeg Jona: zijt gij terecht vertorend over de wonderboom? En hij antwoordde: terecht ben ik vertorend, ten dode toe. Toen zeide de Heere: gij wilde de wonderboom sparen, waarvoor gij geen moeite hebt gegeven en die geen gij niet hebt doen groeien, die in één nacht is ontstaan en in één nacht is vergaan. Zou ik dan Nineveh niet sparen, de grote stad, waarin meer dan 120.000 mensen wonen, die het onderscheid niet kennen tussen hun rechterhand en hun linkerhand, benevens hun vee? En dan wil ik ook met u lezen nog uit Matteüs 1. Klein stukje. Vers 21 tot 25. En daar staat dan: zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Dit alles geschiedde, opdat vervuld zou worden hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft. Toen hij zeide: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat betekent God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel des Heeren hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Tot zover. Ook ik heb een beetje last van de kou, denk ik. Zoals ik dus net al zei, dat ik in mijn voorbereiding zat en op de derde kerstdag onze broeder Kees van der Geer hoorde beginnen dat hij in Jona ging lezen, toen dacht ik inderdaad van ja, dan hoop ik dus maar dat hij niet over dat hoofdstuk 4 gaat, want daar was ik ook al mee bezig. Maar dan moet je het op een gegeven moment gewoon loslaten en denken van, nou ja, we gaan gewoon door met waar je mee bezig was, naar de Heer luisteren. En onze broeder Kees van der Geer, die heeft het ook nog even over de klimaattop gehad. Gisteravond sprak onze broeder Wim de Knijp ook nog over het klimaat, heel eventjes liet hij dat vallen. En ik heb ook nog even nagedacht om misschien daar een kerstboodschap over te geven. Dat er misschien twee klimaten zijn die moeten veranderen tegenwoordig. En wel de temperatuur, die moet eigenlijk omlaag. Maar eigenlijk moet dat afkoelende klimaat van ons weer wat omhoog. Als christen zijnde. Maar goed, daar ga ik nu verder niet op door. Ik had nu Jona. En daar wil ik met u over nadenken. Want eigenlijk wat ik vind eigenlijk wat er gebeurt in Jona eigenlijk ongelooflijk. Eigenlijk ook wel een beetje ongemakkelijk. Niet in de eerste plaats vanwege al die wonderen. De vis en de worm. De storm en die boom. Maar als je bedenkt wat er met kerst, we vieren met kerst. Daar verbleken al die gebeurtenissen bij. De menswording van Gods zoon. God die zijn hemelse majesteit verliet. En de menselijke natuur aannam. Om daarin voor ons te lijden, te sterven en weer op te staan. Verzin dat maar. Maar dat niet in de eerste plaats. Ook niet vanwege het feit dat een hele samenleving, en let er dus even op wat voor samenleving, zich bekeert. Daarvan zou je kunnen zeggen, wat voor bekering is dat eigenlijk? Kennen ze God eigenlijk wel en waarom bekeren ze zich nou? Doen ze dat uit angst? Dat we trouwens over die bekering niet al te rooskleurig moeten denken, dat blijkt onder andere uit de gevolgen nadat Naum nogmaals profeteerde tegen Nineveh. De stad ging ten onder in 612 voor Christus. Het was dus geen blijvende bekering, maar toch. Ongelooflijk en ongemakkelijk. Waarom dan? Vanwege Jona zelf. Jona leert ons dat de macht van het kwaad moeilijk onderschat kan worden. En wat was er aan de hand? Jona was een profeet. Hij kende God. Tenminste, dat mag je verwachten. Maar hij blijft zich tot het laatst toe verzetten tegen de manier waarop God omgaat met Nineveh. Met slechte mensen dus. Jona weigert tot in hoofdstuk 4 te leren, om dan zelf te leren, wat genade is. Ik heb in de afgelopen weken Gods boodschap naar aanleiding van het Bijbelboek Jona als volgt leren kennen. God doet twee dingen vandaag, ook vandaag nog. Hij overtuigt van zonde. Dat was de kern van de boodschap voor de mensen aan Nineveh. En Jona moet deze mensen aanklagen vanwege hun slechtheid. En dat is deel 1. Het kwaad moet dus stoppen. Maar God wil mensen ook overwinnen door genade. Als die inwoners ook maar een klein stapje doen in de richting van wat lijkt op bekering, is God bereid om zijn oordeel al op te schorten. God vergeldt kwaad dus met goed. Het is, zo blijkt ook, de enige echte oplossing om het kwaad uit te bannen. Dat laatste deel, daar wil Jona eigenlijk helemaal niet aan. Hij is dan, na enig aandringen, nog wel bereid om naar Nineveh te gaan, om daar voor gevaar voor eigen leven de mensen toch aan te klagen. Maar om dan te zien, vervolgens, dat God geduld heeft, dat trekt deze profeet niet. In hoofdstuk 4, vers 2 en 3, zegt hij dan ook, ik wist het wel, u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik hier verder moet leven. Zo'n uitspraak uit de mond van een profeet, dat vind ik eigenlijk ongemakkelijk. In de voorgaande hoofdstukken kunnen we zien dat God Jona vraagt. Is het terecht dat je kwaad bent? Weet je wel, in de Bijbel staat vertorend. Maar is het terecht dat je kwaad bent? Met andere woorden, Jona, heb je dan zelf nog niet door wie ik eigenlijk ben? Wie Jona zelf eigenlijk is? Want Jona is namelijk zelf tot 3 keer toe gered door middel van een vis. En hij heeft die 3-daagse reis door Nineveh overleefd. En God laat een boom opschieten om Jona te beschermen tegen de zon. Ik weet niet hoeveel lessen deze profeet nodig heeft om zelf te leren wat genade is. Dat hij ook mocht leven dankzij Gods genadig ingrijpen. Maar hij weigert. Hij weigert het gewoon. Hij ziet het niet. Zijn rechtvaardigheidsgevoel strijdt tot in het diepst van zijn vezel met de manier waarop God hier werkt. Met wie God is. Als God de boom laat aanvreten door de zon en de zon op Jona's hoofd laat branden, dan bidt Jona voor de tweede keer: laat mij maar doodgaan. Jona denkt: dit is de omgekeerde wereld. Straks ga ik nog dood, terwijl ik hier op de eerste rij zit om het oordeel over Nineveh te zien komen. Straks ga ik er nog als eerste aan. Dat is natuurlijk niet eerlijk. Dat heb ik niet verdiend. God stelt Jona vervolgens, en let er dan eventjes op hoe geduldig God hier is. Niet alleen met Nineveh, maar ook met Jona dus. Maar God stelt hier vervolgens aan Jona een vraag. En daar hoeft hij geen antwoord te geven. Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar je geen enkele moeite voor hebt hoeven doen, en die je niet zelf hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht weer verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, een grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen die het verschil tussen links en rechts geestelijk niet kennen, en dan nog al die dieren? Het Bijbelboek eindigt eigenlijk ook zonder antwoord. En dat maakt deze geschiedenis dus razend interessant. Voor ons, mensen, die net als Jona God hebben leren kennen. Maar God kennen is niet genoeg. Als je naar Jona kijkt, hoe hij door God veranderd wordt, dat is tenminste de bedoeling, zo worden zoals hij is. Wat doe jij tegenover mensen die zich onrechtvaardig gedragen? Ben je dan zoals God, die zijn zoon naar deze wereld stuurde? Een wereld die hem niet kent, schrijft Johannes. Of ben je zoals Jona, die op de eerste rij wil zitten als dat vuurwerk boven Nineveh komt? Of zal ik de vraag anders stellen? God werd als mens geboren. Maar snap je ook waarom? Begrijpt u ook dat u opnieuw geboren moet worden? Alleen kerst vieren is namelijk niet genoeg. U moet kerst ook doen. God wil dat het altijd kerst is, te beginnen in de levens van de gelovige mensen. Vergis u niet wat het betekent dat wij het lichaam mogen en misschien wel moeten zijn hier op aarde. Dit is dus de bedoeling. Jezus moet opnieuw geboren worden in ons. Anders heeft kerst geen zin gehad. God herinnert Jona aan zijn bedoelingen met de wereld. Zou ik geen medelijden hebben met Nineveh? De grote stad waar 120.000 mensen wonen, die het geestelijk verschil eigenlijk niet kennen tussen links en rechts, en dan nog al die dieren. We weten bovendien dankzij Johannes dat God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ook Richard haalde dat gisteravond aan. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Johannes 3 vers 16 en 17. Maar dat weten is dus niet genoeg. We moeten steeds meer worden als Jezus, die de wereld inging om de prijs te betalen met zijn eigen leven. Als wij in de praktijk leven vanuit dat besef, dat ook voor ons geofferd is, dan is voor de wereld dat het bewijs dat kerst waar is. Johannes heeft maar één doel, ervan getuigen dat het woord, en dat is Jezus, naar de wereld kwam. Johannes schrijft: hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wat van hem was, de hele wereld, te beginnen bij het volk Israël. En dat is nog steeds Gods plan. Jezus is het woord. Je zou kunnen zeggen, Gods antwoord op het potje wat wij er eigenlijk een beetje van maken. Vanaf Genesis 3 eigenlijk al. Een heel bijzonder woord. Een woord dat concreet mag worden, gestalte moet krijgen, in vlees en bloed in de kerk. Een woord van oordeel. Dat is het nog niet. Maar het laatste en beslissende woord. Een woord van geduld en van genade. Johannes zegt dat Jezus het ware licht is. Dat mochten we gisteren allemaal horen. Dat ieder mens verlichte. Dat is een lastig te vertalen vers. Dat in ieder geval wel aangeeft dat het de bedoeling is dat wij door zijn licht ook zelf het licht gaan laten schijnen. Doen we dat niet, dan heeft kerst dus eigenlijk geen zin. Johannes benadert het vanuit de positieve kant. Wie het kerstkind wel ontvangt, krijgt het voorrecht ook zelf een kerstkind te worden. Kind van God en kind van God worden heeft vooral ook betrekking op de erfenis. Op wat je ermee opschiet. Eeuwig leven in heerlijkheid met God. Kind staat in de Bijbel vaak tegenover slaaf. Johannes 8, vers 35. Een slaaf blijft niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Nu een belangrijke vraag. Weet je nu dat je net als Jezus kind van God bent? Hoe weet je dat? En of je dus het eeuwig leven wel of niet hebt. Johannes 1 vers 12, daar staan twee dingen die daarmee te maken hebben. Je moet 1, Jezus ontvangen. En 2, je moet in zijn naam geloven. Kort over deze twee voorwaarden om kind van God te worden. Hem te ontvangen. Dat is niets minder dan opnieuw geboren worden. Ik zei het net al, en dat is het bewijs voor de wereld dat kerst waar is. Dat Jezus ook in ons geboren wordt. Dat wij door het licht ook zelf gaan lichten. Daar is niets minder voor nodig dan een tweede geboorte. Wedergeboorte. Wedergeboorte, dat betekent, net als hem, ontvangen. Een totale levensveranderende gebeurtenis. Maar wel één waar je niks voor hoeft te doen. Want wat heb je eraan gedaan om zelf geboren te worden? Helemaal niks. Zo is het ook met je tweede geboorte. Denk even aan het voorbeeld van Naaman. Hij kwam met geweldig veel geld naar de koning van Israël om gezond te worden. En wat blijkt? Het enige wat hij hoeft te doen is 7 keer kopje onder in de Jordaan. Eigenlijk is dat een belediging voor iemand met zoveel geld en met zo'n status. Alles dat je dus zelf presteert, probeert om opnieuw geboren te worden, staat in je geestelijke geboorte in de weg. Je geld, je goede gedrag en noem maar op. Ontvangen heeft dus te maken met iets passiefs. Geboren worden. Een totale uitschakeling van je eigen wil en je eigen wensen, je eigen verlangens. Dat is dus opnieuw doodgaan eigenlijk. In het vertrouwen dat je God in Christus een nieuwe identiteit, dat God je in Christus een nieuwe identiteit geeft. Je kan laten opstaan uit de dood. Jou opnieuw geboren kan laten worden, net als Jona. Dat is hem ontvangen. En 2 was in zijn naam geloven. Zijn naam is Jezus, redder. Dat betekent dus minstens 2 dingen. Je aanvaardt, accepteert dat je redding nodig hebt. En Jezus zegt in Johannes 16 vers 8, zonde is dat ze mij niet in mij geloven. Dat is dat je geen boodschap hebt, praktisch gezien, aan Jezus. Dat is Gods woord. Dat je Jezus niet echt als redder accepteert. In zijn naam geloven is niet alleen maar met de mond belijden, maar jezelf ook zelf geloofwaardig leven leiden. De vraag is dus, heb je boodschap aan kerst? Of niet? Weet je hoe Johannes dat verder invult? Hij schrijft in 1 Johannes 1 vers 6, als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we. En we leven niet volgens de waarheid. Verder, dat we God kennen, weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt ik ken hem, maar zich niet aan de geboden houdt, is een leugenaar. De waarheid is niet in hem. Praktisch gezegd, wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich dus altijd in de duisternis. Johannes schrijft, ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hij schrijft dat Jezus verschenen is om onze zonden weg te nemen, in 1 Johannes 3 vers 5. Om de werken van de duivel te niet te doen. Hieraan is dus te zien wie kinderen van de duivel zijn, wie niet rechtvaardig leeft, komt dus niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet lief heeft. Je ziet dus dat Johannes hier 2 opties, of tenminste de tussenoptie, uitsluit. Het is dus of het een of het ander. Je bent dus of kind van de duivel, of het is het ander, kind van God. Het verschil zie je in de praktijk. En daarom wil ik vandaag iedereen uitnodigen om van deze eerste kerstdag een nieuw begin te maken. om God en zijn geest niet langer te bedroeven. Zijn kerstwerk in jou en in mij en in ons uit te dragen in deze wereld. Dus mocht er nog iets tussen één van u instaan, dan is er straks tijdens de koffie en al die andere lekkere dingen, is er gelegenheid om het goed te maken. Heeft iemand zich gekwetst, dan is dit het moment om elkaar het goed te maken. En als je dat doet, echt gemeend, dan is het echt kerst. Dan snap je waarom God mens moest worden. Misschien herinnert u zich die boodschap van vorig jaar van mij nog wel. En de slotzin misschien ook nog wel. Ik heb een tijdje terug onze broeder Brandwijk hem nog een keer horen noemen. Dat elke dag is genadedag. Daar eindigde ik vorig jaar mee. Ook als er in je leven dingen gebeuren waar je zelf eigenlijk niets van snapt. Als er misschien momenten waren waarin je gedacht hebt, we gaan dit jaar maar geen kerstversiering ophangen. Of laat die lichtjes maar achterwege. De omstandigheden zoals ziekte en gemis van een dierbare. Dan juist mogen we weten dat God zijn zoon stuurde naar deze wereld om een van ons te worden. Dichter bij kon niet. Immanuel, God met ons. Hij kwam bij ons heel gewoon. God met ons. Want hij werd een van ons. Een mens zoals wij. En dichterbij kon God niet komen. Ik heb heel lang gezocht naar een vergelijk. En eigenlijk kun je natuurlijk geen vergelijk daarin trekken. Maar ik zal proberen om toch een makkelijkere manier voor ook voor de jeugd even. Dat God bij ons kwam, zo dichtbij. Stel je nou eens voor. En we hadden het net over het klimaat. Dat over 20 jaar de zeespiegel dusdanig gestegen is. En er komt een enorme orkaan. En er zijn een aantal dijken die doorbreken. De afsluitdijk, Ballagzandkanaal daar, de dijk. En al het lage land, dat komt onder water te staan. En dan gaan we natuurlijk met man en macht gaan aan het werk. Zandzakken slepen, sjouwen, dag en nacht. En iedereen zal komen helpen met sjouwen. Een gevecht tegen het water. Maar stel je voor dat het echt een grote ramp wordt. Wie komt er dan meestal? De koning, hè? Dan komt de koning, die komt even kijken hoe het gaat. En die komt zijn medeleven betonen. En die komt meeleven met ons. En dat is heel bemoedigend. Maar ja, hij komt in zijn helikopter, maakt een praatje, pst, en hij gaat weer. Maar hij bedoelt het heel goed. Maar stel je nou eens voor dat die beste koning al de hele nacht aan het sjouwen en aan het slepen is met zandzakken. Dat hij gewoon tussen ons in staat, met zijn laarzen aan, zijn overal aan, zuidwest erop. En hij is de hele dag, is hij al aan het slepen met die zandzakken. En niemand heeft hem eigenlijk nog gezien. Dat zou pas bijzonder zijn, hè? Dat zou nog eens een bemoediging zijn. Reken maar dat direct op alle voorpagina's van de krant staat. De koning die al mee aan het helpen is. En niemand had het door. Niemand was het. Samen staan we sterk. Het is misschien een heel zwak vergelijk, maar zoiets is het. God komt niet vanaf een afstandje in zijn helikopter eens kijken hoe wij het doen. Hij komt midden tussen ons in. Je zou hem niet eens herkennen. Gods zoon werd mens zoals wij. Hij kwam midden in die duistere wereld waarin wij leven. Want er is zoveel aan de hand in onze wereld. Over de wereld gaat een vloedgolf van ziekte, van ruzies, van onrecht, van geweld en uiteindelijk de dood. Gods zoon kwam in dit leven. Hij werd een mens met een lichaam net zoals u en ik. Hij heeft honger gehad. Meteen in die kerstnacht zal hij, net als alle baby's, waarschijnlijk wel gehuild hebben. Hij is in een wereld kil en hard geboren. Als hij net uit de moederschoot geboren wordt, is het kil. Hij heeft vast ook krampjes gehad. Hij heeft zijn knieën waarschijnlijk wel kapot gevallen toen hij leerde lopen. Hij heeft gehuild toen hij in de werkplaats van zijn vader gigantisch met een hamer op zijn duim sloeg. Hij heeft vast ook meegemaakt dat er mensen in zijn omgeving zijn overleden. Zijn opa en oma. Misschien zijn vader wel op jonge leeftijd. Hij heeft gehuild bij het graf van zijn vriend. Hij is ook eenzaam geweest. En hij heeft het gevoel gehad dat hij er helemaal alleen voor stond. Hij was in al die dingen mens zoals wij, zoals u en ik. God kwam midden tussen ons instaan. Daarom mogen we nog steeds zeggen dat hij weet wat het is om het moeilijk te hebben. Hij weet wat het is om verdriet te hebben. Om er alleen voor te staan. De Heer weet wat het is. In Hebreeën 4 vers 15 staat, de hoge priester die wij hebben, en dat is Jezus Christus, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. En in Hebreeën 2 vers 18 staat, juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Jezus kan met ons meevoelen en ons bijstaan, want hij weet hoe het is om verdriet te hebben, om eenzaam te zijn. God weet hoe moeilijk het leven kan zijn. Hij heeft het zelf allemaal meegemaakt. Hij slaat zijn arm om je heen. Hij zegt, ik ken jou in jouw gevoelens. Je hebt het moeilijk en ik weet hoe dat is. Dat is de troost van kerst. Ook als je het kerstfeest niet kunt vieren als een gezellig feest. Maar het is meer dan alleen een arm om je heen. Kerst is niet alleen God in onze wereld. Het is ook dat wij uit onze ellende weggehaald worden en als het ware opgetild worden naar God. Het kind van kerst is niet alleen Immanuel, God met ons. Hij heet ook Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van zonde. Ik zei het net al, bij het volk Israël was God er, in de tempel. Maar er zat toen nog wat tussen. Voor het heiligste stukje van de tempel zat een dik gordijn. Het gordijn liet zien, je kunt niet verder. De weg is geblokkeerd. En mens, zoals die uit zichzelf is, met al zijn fouten en afwijkingen, komt dus dan niet dichter bij God. Want die weg loopt dood. Maar nu is de Zoon van God gekomen. Niet alleen maar om ons als mensen een stukje met ons mee te lopen op die weg en zijn arm om ons heen te slaan, vol begrip. Nee, nog veel meer. Hij is eerst voor ons uitgelopen en heeft die blokkade weggehaald. Hij heeft er eerst voor gezorgd dat de weg niet meer doodloopt. Waar wij moesten stoppen, is hij doorgegaan. De Zoon van God werd mens om voor ons uit dat gordijn weg te halen. Hij werd mens om te sterven aan het kruis als betaling voor onze schuld. Matthäus beschrijft in hoofdstuk 27 vers 51... Op het moment dat Jezus stierf, scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. Geen doodlopende weg meer dus, maar de weg naar God die open ligt. Na kerst komt Goede Vrijdag. Jezus stierf aan het kruis. Het werd Pasen. Jezus stond weer op uit het graf. En het werd Hemelvaart. De mens, Jezus Christus, ging naar de hemel. De Zoon van God, die mens werd met kerst, slaat niet alleen zijn arm om ons heen om een stukje met ons mee te lopen op die moeilijke weg van het leven. Hij is eerst voor ons uitgegaan om die weg ook open te leggen naar God. Dat grote wonder, dat begon met kerst. Kerst legt de basis voor verlossing. Kerst legt de basis voor het geloof dat het leven niet meer doodloopt in het sterven. De Zoon van God is zelf heel de weg gegaan, van geboren worden tot sterven en opstaan en naar de hemel gaan. En daarom mogen u en ik geloven dat vanaf je geboorte, heel je leven, tot je sterven en dwars door de dood heen, bij God mag horen en dat de weg dus niet doodloopt. Maar dat we eeuwig leven hebben, Immanuel, God met ons. En ik hoop dat u dat mag vieren met kerst. Een gezegend kerstfeest. Zullen wij samen danken. Ja, onze Vader, dank u wel, Heer, voor deze morgen. Dank u wel dat we zo samen ook uw woord mochten horen, Heer. Dat we ook mogen weten, Heer, dat u mens geworden bent om samen met ons op te trekken, Heer. Samen met ons te wandelen en samen dat licht te zoeken, Heer. Gisteren hebben we het over het licht gehad, Heer. Uw licht laten schijnen in deze wereld, Heer. En ik wil u zo vragen of we dan ook samen met u mogen gaan wandelen om in deze wereld uw licht te laten schijnen. Het licht dat met kerst begon. Heer, ik wil u zo danken dat u bij ons bent, Heer, al deze dagen, Heer. Ik wil u vragen of u ons gezegende kerstdagen wilt geven. Ik wil u nogmaals bidden ook voor onze zieke mensen in ons midden, Heer. Wilt u heel dicht bij hun zijn en als het ook kan herstel schenken, Heer. En hun ook begeleiden en bijstaan in hun zwakheden en in hun moeilijkheden, Heer. En dat hun ook mogen weten dat u altijd naast ze meewandelt. En u bent voor hen en u bent naast hen en u bent achter hen en u bent altijd om ons heen. Heer, en daar mogen we u zo voor danken. Heer, wilt u ons ook maar verder een gezegende kerstdagen geven, Heer. En dat we zo ook, nogmaals uw boodschap mogen gaan uitdragen in deze wereld. Heer, ik wil u zo danken voor uw grootheid, voor uw liefde en voor uw trouw. Maar bovenal danken voor uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Die u naar deze wereld gezonden hebt om uiteindelijk voor onze zonde te sterven, Heer. En aan dat kruis onze zonde op u te nemen. Maar wat nog fantastischer is, Heer. U bent opgestaan en u bent een opgestaan, Heer. Wij mogen u zo danken dat u de weg voor ons opengelegd hebt, Heer. En dan mogen we zeggen, Emmanuel, God met ons, dank u wel. Uit genade. Amen. Zullen wij samen nog zingen opwekking 576, Emmanuel. zijn we aan het einde van deze dienst. En ja, dan gaan we toch eigenlijk ook maar, of maar, we gaan gewoon het Ere zijn God zingen, staand met z'n allen. Tot slot. Want er is geen collecte. Nee. Ja, het was de bedoeling dat ook Roberta een filmpje zou opsturen nog. Maar dat is helaas dus niet gelukt. Anders hadden we... Maar ik neem aan dat Roberta u daarin dus ook alle kerstgroeten geeft. En bedankt voor al uw ondersteuning ook naar Roberta toe. Maar het is jammer dat we dat filmpje dus nog niet mochten ontvangen. Maar mochten we hem nog binnenkrijgen, dan gaan we hem zeker in de komende tijd nog een keer tonen. Ere zij God. Zelf met elkaar een bakje koffie gedaan hebben en wat lekkers gehad hebben. Naar huis gaan, dan mogen we de zegen met ons meedragen. En ik mag u de zegen meegeven. De Heer zegent u met zijn liefde. De Heer zegent u met zijn trouw. En de Heer zal voor altijd met u gaan. Totdat hij zal weerkomen op de wolken. God zegent u allen. Amen.